Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power in het nieuw begonnen jaar. En het wordt voor ons een dubbel jaar, want elke zondag zenden we Hour of Power vanaf nu van 8 tot 9 en van 9 tot 10 uit. En dat op vele verzoek. Heel veel mensen konden bijvoorbeeld Hour of Power in van 9 tot 10 niet helemaal bekijken, omdat ze naar de kerk gaan. Dat is een goede zaak natuurlijk. En vandaar een extra uur. We zijn onze donateurs heel erkentelijk voor de steun die we hebben ontvangen. Wij gaan zo meteen naar de Crystal Cathedral, maar ik vertel nog even dat we een heel bijzondere gast hebben vanmorgen in Hour of Power. Leo Feijen, de redacteur en presentator van het KRO-programma Kruispunt, die vertelt over de dood van zijn vader. En het is een ontroerend verhaal. Maar eerst gaan we naar de Crystal Cathedral, waar dominee Robert Anthony Schuller een nieuwjaarsboodschap speciaal voor de Nederlanders gaat uitspreken.
Good morning, Holland. This is the very first Sunday in 2008, and I'd like to take this opportunity to wish you a very happy new year, and above all, a blessed new year. I hope that the weekly Hour of Power broadcast will help you maintain a personal relationship with our loving God. God really loves you. He created you, and he has a special plan for your life. 2008 will be your year of power. I would like to thank all of the donors who make it possible for us to stay on the air in Holland. You really make a difference, so thank you. And if you're an Hour of Power viewer and feel blessed by this program, please consider supporting us. I know that 2008 will be a blessed year, and I hope that the Hour of Power will remain a source of inspiration and encouragement to all of you. Tune in every week and be a part of this ministry. Thank you. And remember always that God loves you, and so do we.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, join Robert Schuller in An Hour of Power, now celebrating our 37th year as the face and voice of positive Christianity to the world.
The Crystal Cathedral. What a fabulous day to be able to feel the presence of the Holy Spirit of God. So right now, would you please take a moment and shake hands with those who are standing around and say, God loves you and so do I. I want to ask you to join me for a moment of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for this opportunity that we have to be able to worship together in your house with your children. And so as we embrace our brothers and sisters in Christ and remember your faithfulness and your gifts to us, we say thank you, God, for everything. We love you and we praise your name. Amen.
Thank you. may be seated. What mighty words we have just sung. Hymns are transitioning out of many churches and changing styles today. We hold on to them, and people say, "Do you still sing hymns?" I say, "Well, we have collected some of the greatest Christian poetry, and we use poetry in our morning church services. Only we've turned the poetry to music, and we sing the poems. Wonderful words. Thank you very much. Now, today I have a fabulous guest. Never had a Christian friend closer and stronger and wiser than Tyler Perry. He's an actor, he's a writer, a director, and a producer, best known for his box office hits Diary of a Mad Black Woman and Madea's Family Reunion. 10 years ago, this man was poverty-stricken and homeless, living in the streets of Atlanta. It wasn't until Tyler learned to forgive that he experienced the blessings of God. And he'll tell us about this. So please welcome with me a fabulous person, Tyler Perry.
God bless you, Dr. Peter.
God bless you, Tyler. Well, is it really true that some years ago you were on the street?
Yes, about 10 years ago or so, I was following God and ended up homeless after... That's why I love the story of Joseph, because he had went through so many things in life. God had taken him through so many things to get to where he wanted him to be. But I was doing one of my first plays and had my rent money and everything tied up into it and ended up out on the streets when nobody showed up for the show. But God was proving me to make sure that I would do the right things when I got to the place where I am now and always listen and follow his voice.
Wow. You said the key that changed your path from failure to success was forgiveness.
Yes.
Explain.
Well, my father was a man who was quite abusive, and you know, he did what he knew how to do. Everything that was passed on to him, he passed it on to me, but I broke the generational curse there. But I had to learn to forgive him. So that's what all of my work has been about. There's an underlying message of Christianity and forgiveness, no matter how broad the comedy. If, as you're watching anything that I've done, you'll see that there's an underlying message of the power of God's forgiveness.
Did you have a Christian mother?
I did. And she's still Christian today. Still bringing her version, which I laugh when I say that, is because she's growing every day. But we went to church every Sunday, absolutely, and she taught me all about God and his promises.
Wow. You've put this forgiveness spirit, it seems, in everything you do.
Yes.
And it was really the thing that opened God in a real way to you?
Yes, it has been.
You've carried the message of forgiveness into your new movie titled Why Did I Get Married? And what inspired this new film?
You know, I'm sure a lot of people have asked that question at some point or another. Why did I get married? It's actually a positive look at four couples who go on vacation and they reevaluate their relationships every year. One is a Christian who has lost so much of herself in her husband, and she's gained a lot of weight, and she's dealing with a lot of issues, and she's praying for God to save the marriage, but she's not praying for herself to be made whole so that everything else could happen.
Do we have a clip?
We do. We do have a clip.
Let's see it.
Snowing a little bit, but this is where I come to clear my head. I just come right here. I pray, I scream, I yell, do whatever I need to do. And it's just me and God.
You ever come here to cry?
Yeah, that too.
I can't even describe to you the pain I feel. It's like I've been hit by a car. I keep trying to understand what did I do so wrong? I can't even pray about it.
You know, Sheila, it's a great time for a new start. If you want to stay.
You give faith a very positive, beautiful part in every movie you make. Why?
It's just very important to me. It's not about entertainment. There are so many people, especially in my age, that are doing so many negative things. I want to bring some balance to it. God has been so good to me, and I want to share it with as many people as will accept it, you know? And that's why it's so important to me.
You also volunteered your services to a great project called the Bible Reading Project. Tell us about it.
Well, the Bible Experience are a bunch of actors in Hollywood who are Christian who got together to read the Bible on tape, and it's been a wonderful experience. I actually got a chance to read Joshua, so it was quite interesting.
A pretty inspiring guy.
Yes.
Did they read the whole Bible?
The whole Bible from beginning to end.
All of Leviticus?
All of Leviticus, yeah. All of Leviticus.
How long does it take to hear it?
To hear it? It's something you want to listen to over a period of time. You don't want to do it. You don't want to try to do it all at once.
It must have been, 10, 20 hours to record it all, 30 hours?
At least.
Oh, my.
Yeah.
Well, because it's so beautiful, I'm asking you to read the scripture this morning and to thank you for what you have done with your hurts. You've turned them into halos.
Thank you, Dr. Shula. Thank you so much. I chose a scripture today from Genesis 50, 19 and 21, because I so love the story of Joseph and all he had been through. And this is when he sees his brothers again after they've done all kinds of things to him and tried to rob him of his dream. Joseph said to them, "Don't be afraid. I am in the place of God. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them. May God add a blessing to the reading and the hearing of his word. Bless you. Thank you.
And now it's my pleasure to welcome to the Christ Cathedral outstanding musicians and sisters, Min and Yoon Kwon. Min and Yoon have won many internationally acclaimed competitions and performed at some of the most prestigious venues and festivals around the world, including New York's Carnegie Hall and Lincoln Center. Min is currently professor of piano at Rutgers, and Yoon is the youngest violinist of the Metropolitan Orchestra, which has been hailed as the finest orchestra in the United States. Both of these young women are followers of Jesus Christ. And so let's give them a warm Crystal Cathedral welcome. Thank you.
Prachtig koornummer gezongen door het koor van de Christelijke Cathedral. Sta op en looft den Heer. Prachtig. En een man die dat al jaren doet en waar ik grote bewondering voor heb, is de presentator, redacteur van Kruispunt. Ik ken hem ook van zijn prachtige verhalende tochten langs kloosters in ons land. Leo Feijer. Leo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je hier bent.
Ja.
Ja. Tjonge, eindelijk hè. Ja, het heeft lang geduurd.
Ja, ja. Veel pogingen ondernomen om hier te zijn.
Ja.
En Het ging om allerlei redenen niet door, maar nu kan het doorgaan.
Ja. Een van de redenen waarom het niet door kon gaan was toen je vader ernstig ziek werd. Ja. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen, want je hebt een zeer indrukwekkend boek geschreven, Het jaar dat mijn vader stierf. Ja. En ik heb dat met ontroering naar delen uitgelezen. Ik wil eigenlijk beginnen met het feit dat jij hoorde dat je vader ziek werd. En misschien bemoedig je en help je daar ook veel kijkers mee. Dat de tijd soms maar heel kort is die je gegeven is om met elkaar om te gaan.
Maar... Je weet eigenlijk niet wanneer de dood toeslaat. De dood is een geheim, is een mysterie. En je hoort wel dat je vader ziek is. Je hoort ook dat hij dodelijk ziek is. Ik was erbij toen je dat hoorde van de geriater. Hij reageerde niet, hij keek naar beneden, hij zuchtte. Hij had ook niet nagedacht over zijn eigen dood. Terwijl hij heel lang zijn vrouw heeft verzorgd. Hij had toch niet nagedacht over zijn eigen dood. En toen heb ik hem in eerste instantie het boekje gegeven van Muskens. Nadenken over je eigen dood. Op maat tot eeuwigheid. En dat heeft hij 2 keer helemaal gelezen. In het ziekenhuis nog. En toen kregen we te horen dat het echt dodelijk was. Dat hij nog maar een aantal maanden te leven zou hebben. En toen heeft mijn zus mij gebeld. En die heeft gezegd, zorg dat je er bent. Zorg dat je weggaat van je werk. Ja, een paar maanden. Ja. We hebben nog wel enige tijd. Het bleek nog maar 10 dagen te zijn. Hè? Je weet niet wanneer de dood komt. Uiteindelijk bleek hij toch al veel langer die ziekte met zich meegedragen te hebben. Hij had asbestkanker. Een asbestlong. En toen hij eenmaal hoorde dat het gedaan was, gaf hij het op. Toen zeeg hij eigenlijk in één. En het enige wat hij nog wilde was naar huis toe. We hebben een bed neergezet. We hebben alle zorg gegeven die hem toekwam. En we hebben hem daar verzorgd. En we hebben de tijd genomen om afscheid te nemen. En heel veel mensen krijgen die tijd niet. Soms door een ongeluk. Maar soms ook omdat ze niet zien dat de dood komt. Als je nou hoort dat het einde nabij is. En je weet niet hoe lang. Ga er naartoe. En neem de tijd. Want dat is het mysterie. Het mysterie is ook dat als mensen weten dat de dood komt, dan helemaal op het eind geven ze meer van zichzelf dan ze ooit in hun leven hebben gedaan.
Heb je dat met je vader meegemaakt?
Ja, ja, ja.
Ik herinner me uit een boek is een passage dat hij zegt Leo, Leo, terwijl hij eigenlijk jou nooit bij je naam noemde.
Nee, ja, dat doe je eigenlijk niet. Je zegt elkaar gedag, maar je zegt niet Leo, Leo. Ja. En dat gebeurde daar wel. En dat gebeurde op het moment dat hij, die laatste dagen heb ik ook daar geslapen, gewaakt, samen met een verpleegkundige. Overdag waren mijn broer en mijn zussen er. En ik weet nog goed, die 2 nachten voordat hij zou sterven, dat hij toen zo onrustig was en zoveel pijn had. En eigenlijk wist hij zich geen raad. En toen schreeuwde hij mijn naam en toen vroeg hij of ik zijn hand wilde vasthouden. En toen hebben we samen de rozenkrans gebeden. En daar werd hij ook rustig van. En toen kwamen er gelukkig ook wat extra medicijnen. En daar werd hij ook nog rustig van. Maar die combinatie, die deed het hem. En het feit dat hij ook echt, en dat zal ik nooit vergeten, dat hij me bij mijn naam riep. En dat je dus geroepen wordt, eerst door je zus, maak tijd.
Maar was dat niet ontzettend moeilijk? Je hebt een ongelooflijk druk leven bij de KRO, bij Kruispunt, om dan zo uit te stappen.
Ja,
was het geen moeilijke keuze?
Nee. Nee,
toch niet.
Nee, dat vond ik niet. Ik vind, mijn moeder was 1,5 jaar daarvoor gestorven. Daar had ik het meegemaakt. En toen heb ik ook geleerd dat je in die laatste weken zoveel van een stervende mens krijgt. Dus je moet dat proces ook niet willen versnellen. Maar je moet ook niet traag wachten van, nou ja, misschien duurt het nog wel wat langer. Want in die laatste weken hebben mensen niets meer te verbergen. En geven ze gewoon ook veel van zichzelf. Ja. Je moet soms 50 jaar wachten voordat je ouders je dingen geven die je niet meer had vermoed. En bij mijn vader was dat zo dat hij toch ineens over zijn eigen jeugd begon te praten. Hij was helder tot op het eind. Hij begon ineens te vertellen dat hij toch liever maatschappelijk werker was geworden. Terwijl hij altijd stukken door is geweest. Hij was trots dat hij stukken door was. En je leert ook dat je misschien wel meer op hem lijkt dan je had gedacht. Dat is ook goed om dat te ontdekken. Ja. We zitten bij de geriater en die vraagt, goh, hoe ziet uw dag er eigenlijk uit? Hoe begint uw dag? Nou, hij zegt, ik begin altijd met ontbijt. Hagelslag, honing en ontbijtkoek. En ik schrok, want dat doe ik al 30 jaar ook. Maar dat weet je niet van elkaar, omdat je niet bij elkaar woont. Al 30 jaar ben ik het huis uit. En dat geeft ook zo'n intimiteit, dit soort onbenullige opmerkingen ook. Ja. Dat je denkt, nou, ik lijk meer op hem dan ik gedacht had. Maar ook in de manier waarop hij sprak over dat hij eigenlijk wel maatschappelijk werker had willen zijn. Dat hij mensen nabij had willen zijn. Nou ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Dat je niet alleen maar programma's maakt, maar dat je mensen nabij wil zijn. Ja, en als je die dingen hoort, dan word je toch tot in het diepst van je hart word je geraakt. Zoals er meer zijn geweest. Het feit dat ik met mijn vader... Kijk, toen ik misnaar was, toen was ik 7, 8 jaar. Daar ben ik lang geweest, tot 14, 15 jaar. Toen baden we altijd in oktober en in mei de rozenkrans. Dat doen katholieken. En het was dus heel lang geleden dat ik de hele rozenkrans had gebeden. En nu heb ik dat elke ochtend, elke middag, elke avond met mijn vader gedaan. En dan merk je dat bijna er een wind gaat waaien in je ziel. En dat die wind ruimte maakt, ruimte geeft. En dat daardoor er rust komt. En dat daardoor je ook ontvankelijker bent voor het geheim, voor God.
Ja, want het geheim van God, wat is dat?
Het geheim van God is dat je ontdekt wie je ten diepste bent. En dat hij je bij je naam roept. En dat deed hij via mijn vader. En dat hij je de weg wijst, dit is de opdracht in je leven. En dat je ervaart dat hij er ook is op het diepste dieptepunt. En ik zal dat toelichten. Toen wij mijn vader wegdroegen uit de kerk, dat schrijf ik ook, toen lag er een kruisbeeld op de kist. Het was een kruisbeeld dat altijd in zijn kamer had gehangen. En dat kruisbeeld viel van de kist af, op steen, in het grind, helemaal aan diggelen. Kruisbeeld kapot. Mijn vader heeft de laatste 10 jaar van zijn leven altijd de communie rondgebracht in Heemstede. Die deelde het lichaam van Christus. Christus liet zich delen en hij deelde dat met de zieken. Wat gebeurde er nou toen hij dood en al werd weggedragen naar zijn laatste rustplaats? Valt dat kruisbeeld in stukken. Christus liet zich letterlijk delen. En toen schreef ik dat aan de man met wie ik gecommuniceerd heb, Anselm Grün. Een bekende monnik in Duitsland, een wijze man. En die zei, weet je wat dat is, zei hij? Dat is een teken dat je vader bij God is. Want het betekent, het Christus die in stukken valt, is dat je deelt in de eeuwigheid. Het is een teken van je vader van boven, dat hij in de hemel is. Nou, zo is God aanwezig op de moeilijkste momenten. Maar je moet het wel zien. En zo werden er veel meer tekens gegeven. Je moet het willen zien. En je kunt het alleen maar zien als je tijd maakt. Als je af en toe wacht. Als je uit de dagelijkse hectiek gaat. Die stilte is ook een uitdaging, een oproep om gewoon in je eigen hart te kijken. En er is geen andere plek waar God een mens ontmoet dan in je eigen hart. En dat was in de stilte van het ziekbed. Dat was in de pijn van het ziekbed. Maar dat is ook elke dag als je gewoon de stilte vrijmaakt in je leven. Tijdens een fietstocht. Als je eerder opstaat. Voordat je naar bed gaat, lees eerst eens nog een mooie tekst. Wees stil. En ga niet zeppend langs 24 kanalen. Hoewel het goed is dat ze hier naartoe kijken.
Ja. Vind je het goed dat mensen naar Out of Power kijken?
Nou, ik vind het altijd goed als mensen kijken naar beelden die na laten denken over een werkelijkheid die ons overstijgt. Naar een werkelijkheid die verwijst naar een persoon die ons overstijgt. Naar God. Dat is altijd goed om daarbij stil te staan. Omdat wij het leven niet in de hand hebben. Omdat wij het niet voor het zeggen hebben. En we leven wel met die illusie. We leven met de illusie dat alles maakbaar is en dat alles kan. En dat alles mag. En in het sterven van mijn ouders, maar ook met zoveel andere momenten, weet ik dat je juist in de stilte ervaart, en ook met zo'n uitzending, dat er iemand is die ons overstijgt.
Leo, heel hartelijk bedankt dat je hier vanmorgen aanwezig was. En ook je oproep om tijd te nemen en tijd vrij te maken. En je bewust te zijn dat het heel kostbaar is. Ook de laatste momenten met je vader. Man die we samen hebben gekend, die in Hour of Power heel veel heeft gedaan en betekend. We hebben hem jarenlang elke zomer uitgezonden. De 3 toespraken van Henri Nouwen, U bent geliefd. Ja. Ik denk, geef ze aan je mee. Ik heb nog een boek voor je. dit ken je, maar dit is de pocket-uitgave die we als Hour of Power aan heel veel mensen hebben mogen sturen.
Heel, heel mooi. Ja. Eindelijk thuis.
Ja. Ik dacht, ik geef het toch, want het heeft alles met je vader te maken.
Alles heeft mee te maken. En ook met mezelf. Ja. Want het gaat erom, wanneer ben je zoon en wanneer ben je vader?
Ja.
Dat is het verhaal van dit boek.
Ja, geweldig. Het laatste derde deel gaat erom.
Dank je wel.
Hartstikke fijn dat je er was, Leo. En we zien je vanavond. En heel fijn. Wat een ontroerend, aangrijpend verhaal. En wat een oproep ook van Leo om de tijd te nemen voor jezelf. Maar juist ook voor de ander als het erop aankomt. En je kunt zo makkelijk de boot missen. Dat was geweldig, Leo, dat je daar ons van vertelde. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral.
Look at all of the different pieces that are coming together in this ministry and where we've been coming from in the last couple years, I get very excited. My mother suggested, Robert, why don't you collect shoes? Do something tangible to fit in with your message of walking in your own shoes. And as a result of that, you have the truck out there. How many people brought a pair of shoes today? How many people remembered? Would you stand up? If you brought a pair of shoes today, would you please stand up? I want to thank you. Thank you for bringing shoes today. Thank you. I appreciate it very, very much. Now, I know some people forgot, and that's okay. But do you know what? The truck will be here next week. So you can bring them next week, and we're just going to continue to collect shoes for the next few weeks because there are over 1.5 million homeless kids in the United States alone. And we have partnered with Samaritan's Purse. That's Franklin Graham's organization, Billy Graham's son. And we have partnered with them to help us distribute these shoes to the children who need them, and we're going to put shoes on children's feet. Isn't that wonderful? It really is. Well, you know, I dedicated this book to a gentleman named Anthony. It's an unlikely person to dedicate a book to, but Anthony was a farmer. He was born at the end of the 18th century, or 19th century, rather, and he was a man who wanted to be a minister in the Reformed Church in America, our denomination. But because he didn't have the means to be able to get the scholastics necessary to become a minister, he never was able to fulfill the dreams he had for his own personal life. Instead, he ended up following in his father's footsteps and being a farmer, taking care of the farm. And he took care of his family very well. And he prayed and prayed and prayed that if he couldn't be a minister, maybe he could have a son who would be a minister. Because 100 years ago, you had to be a male to be a minister in the Reformed Church in America. Our denomination actually used to be called the Dutch Reformed Church in America. And so he prayed he'd have a son who could go into the ministry, and God gave him a son. His name was Henry. And Henry was tall and thin and good-looking and was strong and looked like he could have been a minister. The only thing is, he wanted nothing to do with speaking. He loved working with his hands. He loved tilling the soil. He loved the farm. And his shoes were to walk in his father's footsteps and be a farmer. And he was.
Well, he had 3 more children, all of whom were girls, disqualified from ministry in their time. And his wife grew out of her childbearing years. That was Anthony. And I dedicated my book to him because he walked in his own shoes. And all of us need to walk in our own shoes. And what does it mean to walk in our own shoes? Well, if I look at my past and look at the way that God has guided and led me, I see that I truly am walking in my own shoes. As a child, I used to, we would call it, I called it playing grown-up because as a boy, I didn't want to play dress-up. And all of my sisters, they played dress-up, I played grown-up. And so what that meant is we went and raided our parents' closets and we put on nerd clothes. Not really. What we did is we just put on my dad's jacket and I put on my dad's shoes. They were this big and my feet were this big. How many can remember doing that as a child? Putting on your parents' shoes and your parents' clothes and the jacket would hang down to my ankles and the shoes, there was 4 inches left in the back of those shoes and walk around and you play grown up or as the girls would call it, dress up. I remember doing that. I remember as a young man always knowing that I wanted to go in the ministry. And as such, I did all kinds of things to practice for the ministry. One of my things my father did when the church was young is he would stand at the back of the church before we moved into the cathedral. He would do this and he would shake hands with everybody as they left the church. Well, what I did as a small boy is I would go and I would crawl underneath his robe. Now, what you don't know is that the robes have little slits in them right around here so you can stick your hands through the robe and into your pants pocket if you need to pull something out, you know? So what I would do is I'd crawl underneath that robe and then I'd stick my hand out of that slot. And I'd shake hands with everybody as they left the church. I have absolutely no idea what it looks like. To this day, all I ever saw was this robe across my face, and after a while it got pretty hot, and I was good for about 5-10 minutes, and then I was out of there, I was gone. But, you know, then I went into seminary, and I spent 4 years in seminary, and I spent 4 years in college, and at that time, then I came out of seminary, and people started using the old expression, maybe you've heard it before, they would say, you have some big shoes to fill. How many people have thought that? I have some big shoes to fill. It's okay. You can raise your hand. I know if I've heard it said enough where there has to be 100 times as many people are thinking it and won't never tell me that. And the facts are, I do have some big shoes to fill. But the bigger facts are that my father wears a 10 and a half and I wear a 12. That's the truth. I'm not making this up. It is what it is. And God has called us to walk in our own shoes. Meaning, if I wanted to walk in my Father's shoes, I couldn't. Not only are they too small, but they're not what God has designed me to be. So what we need to do is to realize that God has called every single one of us to walk in our own shoes. So what does that mean for this ministry? Well, if I'm going to walk in my own shoes, I have to walk in my own shoes. You know, my father, when he started this ministry, he started it on the snack bar, on the rooftop of a snack bar in a drive-in theater. I mean, a lot of people don't even know what a drive-in theater is anymore. There aren't a whole lot of those things left. There used to be a theater where people would drive in. You stick this speaker in the window of the car and you watch the movie that's projected up on a big screen out there. And they always had a snack bar, and that's where he would stand and deliver his messages. Well, it was not the most sacred place in the world. So all he did is stick a cross on top of this snack bar rooftop, and in order to create some kind of sanctity, he put on his scholarly robes so they wouldn't think he was some kind of a bum who rolled off of the street and crawled up there and started preaching. Being part of the reality today where people are, reaching a new generation, reaching the next generations, communicating in a in a positive, beautiful, loving way the warmth of God's love for everybody. And that's what it's all about. So that's where we are. But what's important for us to realize is that God calls us all to walk in our own shoes. As such, He gives us all gifts and talents with which to work, to walk, and to experience God's direction for our lives. For Anthony, it was to be a farmer. For Henry, it was to be a farmer. And to each of us, it is the unique gifts that God has given to us to walk and to be the people He's called us to be. Since I've written this book, I have seen many different things in my life come together. I went into seminary in 1976. And that same year, I did my first funeral. And I've been doing funerals ever since then. In case you haven't done the math, that's 31 years of funerals. And I've done several funerals, lots and lots of funerals. And last week, I had a funeral for a friend of mine. I met him through Donna. Donna lost her father when she was 13. And so she found other gentlemen who she kind of latched on to, who became a father figure for her. And one of these individuals was a guy by the name of Otto Bear, and he lived in Hawaii. And we would go and visit them once in a while and see him. And that's how I met and became familiar with Otto. Well, Otto passed away, and I think he was 91 years old. He had a wonderful life and a successful life. And Otto passed away, and they had his funeral. And so we were over at a cemetery not far from here, and they had a tent set up in front of his grave site. And they had a little bench set up there with a few items that is not unusual, a picture and that kind of a thing. But this is the first time in my life that I've ever gone and watched them set it up where they set these things on there. A picture, and of all things, a pair of shoes. His shoes. They put Otto's shoes on the bench. Birkenstocks, to be exact. Because that's all he ever wore was an old, worn-out pair of Birkenstocks. In fact, the clasps were all corroded from the salt water where he lived. And I looked at those shoes and I said, you know, those are the shoes that Otto wore. And here we are, launching a campaign to raise shoes for kids, launching a campaign to encourage people to walk on their own shoes, and there's Otto's shoes. What an affirmation to me of the reality of how God is truly affirming everything He's doing. I don't believe it was a coincidence. I believe it was what I call a God incident, where God stepped in and said, these things are going to happen. Well, today we're continuing to help people walk and find their own shoes. I believe it's imperative for us to encourage people to find this message today more than ever before, because the fact is that society and the world wants us to walk in their shoes instead of our own shoes. The world has this seductive way of presenting pleasure and happiness associated with sex, drugs, and money, all of which totally lead to death and destruction. But only when we define and understand and realize God's plan for our lives and discover that God has created every single one of us with a purpose and a reason do we realize the direction that God has for us. Let me give you my text for walking in your own shoes. It is this: God's divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these things, He has given us His very great and precious promises,
so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. When we understand God's promises and cling to these promises and live by the promises that God has given to us, we live a life that is pure and pleasing to God. We walk in our own shoes. Anthony, the gentleman, the farmer I dedicated my book to, Jenny was beyond childbearing years, but God didn't know that. And she became pregnant. And she had a little boy. And they named him Robert Harold. And Anthony and Jenny Scholar gave birth. And today you know him as Robert Harold Schuller. Anthony walked in his own shoes. Henry walked in his own shoes. Robert Harold walked in his own shoes. I promise to walk in the shoes that God has given to me in my own shoes. And I pray that you will discover the shoes that God has for you and make a commitment and an unwavering determination to walk steadfastly in the shoes that God has given to you. Amen.
Thank you.
Now may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit open your eyes and your heart and your minds to see Him building your life in a unique and a beautiful way. Amen.
Dit uur Hour of Power zit erop. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je de troost en moed uit hebt geput voor de komende week. We zijn al onze donateurs die het mogelijk maken om vanaf nu 2 uur per zondag Hour of Power uit te zenden. Bijzonder dankbaar. Want Hour of Power heeft een missie. Hour of Power heeft een opdracht. En die missie en die opdracht is om het evangelie in Nederland bekend te maken. Evangelie betekent blijde boodschap. En blijde boodschap is dat je weet dat er iemand van je houdt en dat is God. En in die missie staan we niet alleen, want we worden door velen van u gesteund. En we doen daarom ook een beroep op u om ons te blijven steunen, voor ons te blijven bidden in dit nieuwe jaar. Heel hartelijk bedankt en graag tot volgende week bij Hour of Power.